Ben je wel eens in een storm geweest? Niet een klein onweersbuitje, maar echt de storm van je leven. Ik kan me nog een paar heel goed herinneren in mijn leven. Ik heb 13 jaar in Amerika gewoond en we woonden in het zuiden van de Verenigde Staten. Daar waar het altijd heel erg warm en ook vochtig is in de zomers. En dan kan het in de namiddag vaak voorkomen dat er een flinke onweersbui overtrekt. Met bliksem en alles erop en eraan, alle toeters en bellen. En ik kan me nog één keer een storm herinneren, dat was 's avonds, het was al donker. We waren wel binnen, maar het ging zo tekeer. En het leek wel alsof die storm precies over ons huis hing en dat het links en rechts de bliksem insloeg om ons heen. En ik was blij dat ik binnen was. Er was een andere keer dat wij onderweg waren in de auto. En toen begon het me toch opeens te stortregenen. Het kwam gewoon met tienduizenden liters tegelijk omlaag. De straten liepen, we zaten op de snelweg en de snelweg liep helemaal vol. Iedereen moest op de rem duwen en we gingen heel rustig met een vaartje van misschien 10 of 15 kilometer per uur reden we door. En heel veel van de auto's waren aan de kant gestopt. Ik heb nog nooit zoveel water uit de lucht zien vallen als die dag. De ruitenwissers die zaten op maximum snelheid en ik zag bijna niks. Er was ook een keer dat mijn vrouw en ik hier in Nederland op bezoek waren voordat we terug naar Nederland verhuisden in 2010. Ik weet niet meer welk jaar het was, maar we waren toen met de trein verschillende plekken geweest en één keer kwamen we terug. Met de trein kwamen we in station Landgraaf kwamen we aan, waar we verbleven bij mijn vader. En toen moesten we dus van station teruglopen naar het huis van mijn vader. En toen kregen we ook een enorme storm over ons heen. Zodanig zo dat we echt het gevoel hadden, we moeten uit de regen, we moeten uit de storm. Er was een klein cafeetje op de hoek van de straat. En daar gingen we even naar binnen om uit de regen te komen. En toen kwam er toevallig een jonge man naar ons toe. En die begon gewoon een praatje met ons te maken. En we hebben daar uiteindelijk zijn we naar zijn huis toe gegaan. Want we mochten over de Heer Jezus getuigen. En we hebben daar zeker 2 uur lang bij die man thuis mogen getuigen over de Heer Jezus. Dus dat was wel een voorzienigheid van God. In het Engels noemen ze dat divine appointment. Dat was een afspraak die op de hemelse agenda gemaakt was. Maar ik wil het vandaag hebben niet zozeer over meteorologische stormen, maar de geestelijke stormen in ons leven. De emotionele stormen in het leven. En je kan je voorstellen dat de mensen die net ook benoemd zijn, dat ze ook in een behoorlijke storm zitten momenteel. En we kunnen dan van ons stuk gebracht worden. Als je een nieuwe christen bent, kan je misschien zelfs verbaasd zijn dat dit soort dingen ook met christenen gebeuren. Maar Petrus die zegt ook in zijn brief dat dit soort stormen in je leven, dit soort beproevingen in het leven, ons niet moeten verrassen. Dit hoort erbij. Wij zijn als christenen niet uitgezonderd van de stormen van het leven. Sterker nog, soms krijgen wij meer stormen in het leven dan de ongelovigen. Psalm 73 gaat daarover, want daar kijkt Asaf naar de goddelozen van deze wereld en vraagt zich af: Heere God, hoe kan het nou zo zijn dat zij het beter gaan in het leven dan met mij? En hij wordt jaloers eigenlijk op de goddelozen die blijkbaar geen zorgen hebben, geen problemen, geen stormen in hun leven. Ook Jezus waarschuwt dat wij stormen zullen hebben. Weet je nog dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt over twee mannen die allebei een huis gaan bouwen. En de een bouwt op een rots en de ander bouwt op het zand. En dan vertelt hij dat de man op het zand heel veel stormen krijgt, terwijl de man op de rots alleen maar zonneschijn krijgt. Niet? Nee, nee, zo gaat dat niet. Nee, hij zegt eigenlijk dat allebei de mannen stormen in hun levens krijgen. Hij zegt dat in Matteüs 7. Hij zegt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En luister goed. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het was op de rots gefundeerd. Het verschil tussen de christen en de niet-christen. Het verschil tussen de persoon die zijn leven op de Heer Jezus bouwt en de persoon die zijn leven op het zand bouwt, is niet dat het leven makkelijker wordt met de Heer Jezus, maar dat je huis blijft staan door de stormen heen. Dat is een belofte van de Heere God. We hebben Psalm 46 gelezen eerder in deze dienst. En ik wil Psalm 46 wil ik behandelen. En ik wil het naast een ander stuk van de Bijbel leggen. Een ander gedeelte. En daar kom ik straks op. Maar ik wil eigenlijk deze waarheid aan jullie brengen vanmiddag. En dat is dat wij niet van streek hoeven te raken door de, en dat moet stormen zijn, ik zie het nou net, niet stromen, door de stormen van het leven. Waarom? Want God is een veilige vesting. God is die veilige vesting waarin wij mogen vluchten. Hij is die sterke toren waarnaar wij mogen rennen in tijden van stormen, in tijden van beproeving. Dus laten we Psalm 46 er weer even bij pakken. En daar lezen we wie onze God is. En het is zo belangrijk als de storm toeslaat in je leven, dat je al een diep geworteld godsbeeld hebt, wat die storm kan weerstaan. En dat heb je nodig. Psalm 46 zegt dit over onze God. Hij is een toevlucht, vers 2, en hij is onze kracht. Wij mogen dus vluchten bij hem en we mogen kracht putten uit hem. En hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Dat is onze God. Daar is waar de psalm mee opent. En als wij dat mogen geloven, als wij overtuigd mogen raken van wie onze God is en hoe hij ons beschermt en hoe hij ons uitnodigt om te midden van de stormen van het leven bij hem te mogen schuilen. En bij hem kracht mogen te vinden als wij geen voet meer voor de anderen kunnen plaatsen. Als wij mogen weten dat als alles gezegd en gedaan is en dan menselijk gezien geen hoop meer is. Menselijk gezien niks meer beschikbaar is. Dat hij in hoge mate, niet zomaar, maar in hoge mate in hulp gebleken is in benauwdheden. Dat is onze God. En laten we dat niet uit het oog verliezen wanneer wij belaagd worden door de storm. Ik heb twee punten voor de preek. Het eerste punt is eigenlijk Psalm 46. En het tweede punt is dan het tweede gedeelte waar we straks naartoe gaan. En het eerste punt heb ik benoemd naar een van de teksten uit Psalm 46. Dat is, geef het op en weet dat ik God ben. Geef het op en weet dat ik God ben. Andere vertalingen hebben volgens mij, laat af en weet dat ik God ben. Engelse vertalingen hebben over het algemeen, be still, wees stil en know that I am God. Weet dat ik God ben. Dit is denk ik het hart van deze psalm. Wees stil, geef het op, laat af. Zie toe. Want God is onze kracht, hij is onze toevlucht. En later in de psalm staat dat hij ook in ons midden is. Dat hij ons zal helpen, dat hij de Heere van de legermachten is. Dat is, hij is een strijdend God. Hij is uit om ons te verlossen van onze vijanden. Hij is voor ons die veilige vesting. En dat wordt ook weer herhaald in het laatste gedeelte van de psalm. De Heere van de legermacht is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Dit is de boodschap van deze psalm. Wat een heerlijke waarheid waarin wij mogen leven. Dat God altijd bij ons is. Dat we altijd bij hem terecht kunnen. En als het begint te stormen, dat wij onze toevlucht bij hem mogen zoeken. We hoeven dus, vers 3, niet te vrezen. Ik heb het niet geteld, maar er wordt mij verteld dat in de Bijbel, dat er 365 keer, eentje voor elke dag van het jaar dus, staat, vrees niet. Dat God constant herhaalt in zijn woord aan zijn volk, aan de mensen die hij lief heeft, aan de kinderen onder zijn zorg. Wees niet bevreesd. Er zijn zoveel dingen op aarde die ons kunnen bang maken, die ons kunnen benauwen. Zoveel dreigingen in het leven. Maar God zegt, neem alle aardse dreigingen. Maakt niet uit welke het is. Maar wees niet bevreesd hiervoor. En dan noemt de psalmist een situatie, een uiterste extreem van wat er zou kunnen gebeuren, waarin je nog steeds niet bevreesd hoeft te zijn. Al veranderde de aarde van plaats, vers 3, en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën, laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven voor haar onstuimigheid. Kan je het je voorstellen? Dit is de watersnoodramp van 1953 is hier nog niks bij. Dat zelfs de bergen verzet worden. Dat de zee als het ware de hoogste pieken van de aarde opslokt. Dit is bijna een zonvloedachtige catastrofe. Een geologische, wereldwijde, globale catastrofe waarin alles op zijn kop gezet wordt. De hele schepping verdwijnt in de zee. Kan je het je voorstellen hoe dat eruit zou moeten zijn? Zo'n enorme natuurravage en natuurramp. Dat de zee alles opslokt. En de schrijvers hier, de zonen van Korach, dat waren trouwens dienaren in de tempel. Die zeggen, wees niet bevreesd. Ook van dit soort taferelen. Waarom? Hoe kunnen wij als christenen niet bevreesd zijn voor de dreigingen die op ons afkomen? Nou, waar de psalm naartoe gaat, is deze gedachte. Alles op aarde is wankelbaar. Alles op aarde is onzeker uiteindelijk. Maar er is iets wat zeker en vast staat. Iets wat onwankelbaar is. En in contrast met dit plaatje van een onstuimige zee, met enorme vloedgolven, die zelfs bergen kan verzetten, gaat de psalm verder in vers 5 met de stad van God. In contrast met deze situatie, de stad van God. Luister naar hoe lieflijk het tafereel hier geschetst wordt. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Als je het hebt over de heidenvolken die misschien de stad komen omsingelen, en dat is ook in de geschiedenis van Jeruzalem zoveel gebeurd. Jeruzalem is zo vaak platgelegd door de jaren heen. De heidenvolken die tierden, de koninkrijken wankelden. Maar God liet zijn stem klinken en de aarde smolt weg. Elke dreiging aan het adres van Gods stad zal falen. Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Elke aanval die op ons gericht is, elke dreiging die op ons pad komt, wordt overwonnen omdat wij gevestigd zijn in de stad van God. En in deze tijd, in het Oude Testament, was dat het fysieke Jeruzalem. Maar de Bijbel spreekt ook over een ander Jeruzalem. Een hemels Jeruzalem. Een nieuw Jeruzalem. Een stad die uit de hemel zal neerdalen. Als Jezus terugkomt. En alles nieuw maakt. En daar is ons burgerschap, lieve mensen. Wij wonen op de aarde, maar ons burgerschap is daarboven. Is in de hemel, is in het nieuwe Jeruzalem. De Hebreeën schrijver praat hierover. Hij zegt tegen ons in het Nieuwe Testament. U bent genaderd tot de berg Sion. Dat was de berg waarop de tempel van David en Salomo gebouwd was. U bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Stad trouwens waar Abraham al zijn zicht op had. Een stad wiens fundament God gelegd heeft. Tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Wij zijn als het ware de stad van God. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Daar zijn we naar op weg. We zijn pelgrims door dit woeste land en we zijn op weg naar een hemelse stad. En die hemelse stad, die is vol met engelen. Die hemelse stad, dat is één grote feestelijke vergadering van ons allemaal, van broeders en zusters, door de eeuwen heen. En daar is ook God. En daar is ook onze middelaar van het nieuwe verbond, Heer Jezus. Nou, luister wat de schrijver zegt een paar versen later. Zijn stem, dat is de stem van God, bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Ja, dat is een verwijzing naar toen God op die berg Sinaï kwam en hij sprak en alles beefde en wankelde en schudde. Vers 27. Deze dingen die wankelen. De dingen die gemaakt zijn, de dingen die fysiek zijn, de dingen die materieel zijn. Dat zijn de dingen die wankelen. Dat zijn precies ook de dingen waar wij vaak onze steun in zoeken. We voelen ons gerust als we een financieel buffertje op de bank hebben staan. We voelen ons gerust als we de fysieke voordeur op slot kunnen doen en dreigingen buiten kunnen houden. We voelen ons gerust als we mensen hebben waar we op terug kunnen vallen. En daar is niks fout mee. Ik doe ook mijn deur op slot 's nachts. En ik ben heel blij voor mensen op wie ik terug kan vallen. Maar al het aardse is uiteindelijk wankelbaar. En al het aardse kan zomaar een keer wegvallen. Al je financiën kunnen in één keer verdampen. Je pensioenfonds kan opeens halveren. Mensen kunnen wegvallen. Plotseling. En hoe groot het slot op je voordeur ook is, er is altijd iemand die een weg vindt om toch binnen te komen. We zijn als Nederlanders, ik heb het wel eens gehoord, ik heb het niet opgezocht of het waar is, maar er wordt gezegd dat wij als Nederlanders het meest verzekerde volk op aarde zijn. En ik kan het wel geloven, want voor alles kan je een verzekering afsluiten. En ik zie daar niet zozeer iets zondigs in, maar Wanneer wij ons vertrouwen gaan plaatsen op dingen die wankelbaar zijn, dan kan het zomaar eens gebeuren dat opeens de grond onder je voeten wegvalt. En ik wil ons ook vanmiddag oproepen dat wij een veel vaster en steviger fundament hebben in de Heer Jezus. Hij is ons fundament. Hij is onze onwankelbare God. En zijn koninkrijk en zijn nieuwe Jeruzalem, onze hemelse bestemming, is onwankelbaar. Niemand neemt dat van ons af. Roest zal daar geen vat hebben op hemelse schatten. Motten zullen daar onze kleding niet eten. En daar wijst deze psalm op. Wij zijn onderdeel van het nieuwe Jeruzalem. En geen dreiging op aarde kan ons dat afpakken. Wees dus niet bang. Raak niet van streek. We hoeven niet in paniek te raken wanneer omstandigheden opeens omslaan en we tegenslagen in het leven tegenkomen. Nee, dit is wat wij mogen doen. Geef het op en weet dat ik God ben. God nodigt ons uit om al ons streven, al onze ijver, om zekerheid in het leven te gaan inbouwen in aardse dingen, om ons vast te grijpen aan dingen die kunnen wankelen. Hij zegt, geef het op, laat dat los. Bouw je koninkrijk, bouw je leven niet op dingen die aards zijn, maar bouw je leven op God. Geef het op en weet dat ik God ben. Stel je vertrouwen in Hem. Er is nog een tweede keer dat deze woorden herhaald worden. En dat is het tweede stuk wat ik wil brengen. En dat is niet alleen deze woorden, geef het op en weet dat ik God ben, maar zwijg en wees stil. Wie heeft die woorden uitgesproken? Dat was de Heer Jezus. De Heer Jezus die in een boot lag te slapen met zijn discipelen. We lezen daarover in verschillende van de evangeliën, maar ik pak Marcus vanmiddag er even bij. Marcus hoofdstuk 4. Daar lezen wij, en op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. Dit gaat over het meer van Galilea. Een groot deel van de bediening van de Heer Jezus vond plaats rondom dit meer in de dorpen in noordelijk Israël. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil, laat af, geef het op. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Heb je goed gelezen dat het de Heer Jezus was die zei, laten wij overvaren naar de overkant? Dit was geen willekeurig moment, dit was niet ongepland, nee, het was door de Heer Jezus heel zorgvuldig gepland. Hij wilde in de boot zijn met zijn discipelen te midden van de storm. Want hij is niet alleen Heer van de rust, maar ook de Heer van de storm. Er is een ander moment dat de Heer Jezus zijn discipelen zonder hem het meer opstuurt. En dat hij aan de oever blijft, een stukje de berg op loopt en daar gaat bidden. Dan lezen we dat hij hen zag. Hij zag ze ploeteren op het meer. Maar in dit geval is hij met hen en hij ligt te slapen in het schip. Er is één iemand die rustig is en dat is de Heer Jezus. Te midden van de storm. Blijkbaar heeft hij Psalm 46 goed begrepen. En hij heeft zich neergelegd bij de storm en hij heeft zijn toevlucht gezocht bij zijn vader. En als hij wakker wordt, brengt hij de storm tot zwijgen. En dat wil hij ook voor jou doen. Hij wil de storm die in jouw hart waait, die wil hij tot zwijgen brengen. Ook als het om je heen stormt. En dat kan. Je hoeft niet de speelbal te zijn van jouw omstandigheden. Je hoeft niet mee te gaan met onrust van andere mensen om je heen. Jij kan besluiten om je toevlucht te zoeken bij God. Je kan een besluit nemen om niet te luisteren naar de beangstigende stemmen die in jou omgaan. De geluiden in je eigen hart die jou onrustig maken. Je mag de Heer Jezus vragen om ook de storm in jouw hart tot zwijgen te brengen. En dat wil Hij. Hij wil je rust schenken. Maar vaak denken wij dat God alleen rust kan geven door onze omstandigheden te veranderen. Maar wat God vaak wil doen is dat Hij ondanks de storm rust wil geven. Er is wel eens een miljonair geweest die opdracht gaf. Eigenlijk een competitie aankondigde dat waarin iedere schilder, iedere kunstenaar een schilderij kon schilderen onder het thema rust. En een heleboel creatieve mensen gingen aan de slag om dat prijzengeld te winnen, om het mooiste schilderij te maken onder het thema rust. En sommigen die schilderden een prachtig tafereel met een zonsondergang en een vijver of een meer zonder enige rimpel op het water. Maar er was één en dit was de winnaar. Er was er eentje die schilderde een wilde waterval. Natuurlijk zit er geen geluid in een schilderij, maar je kon zo voorstellen dat het een behoorlijk geluid gaf, een rumoer. Het constant vallen van die tienduizenden liters water. En midden in die waterval stak er een rotsblok uit. En uit dat rotsblok kwam een heel klein boompje dat groeide. En in dat boompje, in een van de takken, zat een klein nest. En in dat nest zat een vogel. En onder de vleugels van die vogel zat een kuikentje. Dat was de winnaar. De rust was niet in de afwezigheid van onrust in de omstandigheden. De rust zat hem in het feit dat dat kleine vogeltje helemaal geborgen was onder de vleugel van zijn moeder. En zo ook mogen wij onze toevlucht vinden. Mogen wij schuilen onder de vleugels van onze hemelse Vader. Ik wil je nog een ander tafereel laten zien. Dit is een foto die genomen werd op 21 december 1989. Dat was de dag dat een Jean Guichard, een fotograaf, in een helikopter stapte aan de kust van Frankrijk om een foto te maken van een storm rondom een vuurtoren. Deze vuurtoren heet La Jumain. Dat betekent volgens mij de merrie. En deze stond op kleine afstand van de kust van Bretagne in Frankrijk. Trouwens, het heeft 7 jaar geduurd om deze vuurtoren te bouwen door alle constante stormen die in dat gebied woeden. In de vuurtoren wachtte op dat moment de beheerder. Zijn naam was Theodore Malgorn. En hij wachtte om opgehaald te worden, want het was behoorlijk gevaarlijk. De storm nam steeds verder toe. En er zou een helikopter komen om hem op te halen en in veiligheid te brengen. Hij zag door het raam de helikopter van de fotograaf en dacht, oh, dit is mijn reddingsvoertuig. En hij ging naar beneden en deed de deur open om opgehaald te worden. En juist op dat moment kwam er een enorme golf die achter op die toren sloeg en om die toren heen werkte. En deze man, deze Theodore Malgorn, die kon nog maar net op tijd weer naar binnen rennen en de deur dicht doen, voordat die golf helemaal tegen die deur aanbeukte. Maar intussen had Jean Guichard zijn foto kunnen maken. Deze foto werd trouwens persfoto van het jaar. Maar deze foto kan zomaar een plaatje zijn van ons leven, niet? We bevinden onszelf in een storm met golven die veel groter zijn dan wat wij aankunnen. En dan hoeven wij alleen maar naar de Heer Jezus te rennen. Onze toevlucht in Hem te zoeken. In onze binnenkamer te gaan en zeggen, Heer, ik kom bij u schuilen. En dan opent de deur en dan mag je binnengaan. En dan sluit de deur en dan ben je veilig. Wat er ook om je heen gebeurt. Hoeveel onrust er ook om je heen plaatsvindt. Jezus wil dit voor jou zijn. Hij wil jouw veilige vesting zijn. Deze psalm is trouwens, wordt ook wel Luther's psalm genoemd. Hij heeft een prachtig lied geschreven. Ein festes Burg is unser Gott. Een veilige vesting, een burcht, is onze God. Is het onrustig in jou vandaag? Waait er een storm door je leven? Ik wil je uitnodigen om je schuilplaats te zoeken in de enige die nooit wankelt. Onze Heere God. Vader in de hemel, we willen u danken dat we altijd bij u mogen komen. Dat we altijd bij u mogen schuilen. Wetende Heere God, dat u nooit verandert. Wetende dat u ons stevig vasthoudt. Dat er rust is bij u. Vader, ook in onze gemeente waaien er stormen momenteel. Is er onrust, angst, zorg. Vader, sluit ons allen in uw armen. En geef ons de rust, de innerlijke rust, die alleen u kan schenken. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.